Christus in heel de Bijbel is de populaire formulering van wat men elders noemt Christologie, als officieel vak uit de zogeheten systematische theologie. Het probleem van dat vak is gelegen in dat over het algemeen nogal wat wilde verhalen, ik probeer het netjes te zeggen, maar het lukt me niet altijd, maar dat nogal wat wilde verhalen de omloop doen daar waar het gaat om de persoon van onze heiland. Dat ligt ook voor de hand, omdat onze heiland degene is niet alleen die verlossing tot stand gebracht heeft, maar ook hij is degene aan wie heel de schepping onderworpen is, dan wel zal worden in het openbaar in de toekomst. En hij is natuurlijk per definitie de tegenstander van degene die echt de tegenstander heet, namelijk de Satan. Het gevolg is dat de zogeheten leer over de Christus nogal wat te lijden gehad heeft van allen die er zich mee bezig hebben gehouden. Dus ik sta hier met het zweet in mijn handen, zal ik maar zeggen, want ja, het blijft een heikel onderwerp in de praktijk. Daarom begin ik met wat inleidende woorden, omdat we niet meteen op het verkeerde been staan. Begrijp je me goed, als over dit onderwerp gesproken wordt, dan suggereert het al, Christus in heel de Bijbel, suggereert het al dat wij vanaf de eerste bladzijde van de laatste bladzijde kennis maken met de Christus. En in een andere taal heet hij de Messias, dus ik zal die termen wel eens door elkaar gebruiken. Het probleem daarvan is simpelweg dit, dat het eigenlijk niet kan, omdat de Christus degene is die pas de Christus was en was geworden in zijn opstanding uit de dood. En we hebben het natuurlijk over de Heer Jezus, die leed en stierf voor de zonden der wereld. En vervolgens in zijn opstanding leven en onverderfelijkheid aan het licht bracht, zo is dat. En daar verscheen dus pas de Messias, zodat je strikt genomen hem niet kunt tegenkomen, of kon tegenkomen, zo letterlijk mogelijk bedoel ik het uiteraard, in Oud-Testamentische geschriften. Maar niettemin wordt natuurlijk in het Oude Testament reeds over hem gesproken. Dat in elk geval wel. Maar we zouden vooral niet op het verkeerde been komen te staan. Begrijp je me goed? Er zijn termen waar in de praktijk zelden over nagedacht wordt. En als het gebeurt, gebeurt het stiekem en een beetje losjes. Maar er wordt zelden over nagedacht. Het zijn termen die door elkaar gegooid worden. Termen als Christus en de Zoon. En vooral nog de uitdrukking de tweede persoon van de Godheid. Het zijn termen die door elkaar gebruikt worden alsof er geen verschillende betekenis aan hangt. Men gaat er vanuit ze spreken over dezelfde, dus is hij ook dezelfde en was hij ook altijd dezelfde en is er verder van geen verandering enige sprake. En daarna spreekt men over de Christus als de Zoon en vervolgens noemt men hem de eeuwige Zoon zonder ons er meteen bij te vertellen dat men onder de term eeuwige Zoon verstaat hij die altijd al de Zoon was. Dat wil zeggen, men keert voor de gelegenheid het woord eeuwig om en richt het op het verleden in plaats van op de toekomst. Daarna wijs ik erop dat die hele term natuurlijk niet in de Bijbel voorkomt. De eeuwige Zoon komt niet in de Bijbel voor. Laat staan de uitdrukking tweede persoon van de Godheid. Ik kan het ook niet helpen en ik heb gedacht, hoe kom ik om het onderwerp heen? Hoe kan ik vermijden dat ik daarover moet spreken? En hoe meer ik daarover nadacht, hoe meer ik dacht, ja, het is eigenlijk het enige waar ik over moet spreken. De rest is bijzaak en de rest is daarna ook vanzelf wel duidelijk, lijkt mij. De problemen blijven bestaan zolang men de term Christus veralgemeniseert en toepast op wat men dan noemt de tweede persoon van de Godheid, terwijl het een term is die je in heel de Bijbel niet kunt tegenkomen. En daarmee wordt het dan ook ineens een onbijbels onderwerp eigenlijk. Daarom het eerste wat ik vandaag met u wil doen, is u laten zien dat inderdaad de Christus verscheen in de wereld, in de schepping en in de heilsgeschiedenis. Kortom, zijn opwachting maakte op het toneel van de Bijbelse geschiedenis ter gelegenheid van zijn opstanding uit de dood. Begrijp me goed, Ik moet voorzichtig zijn met termen, maar ik excuseer me van tevoren. Waar het om gaat is natuurlijk dat de Heer Jezus in zijn opstanding uit de dood gemaakt werd, gesteld werd tot degene wiens komst tevoren was aangekondigd. We hebben het niet over het kerstfeest, we hebben het over Pasen. Maar goed, dat zeg ik wel vaker natuurlijk zo. Maar het gaat om de Christus zoals hij... per definitie de Christus die immers verscheen in de opstanding uit de dood. Dat leidt ook geen twijfel, want in de praktijk kent iedereen die zich maar een beetje met de Bijbel heeft beziggehouden de uitspraken daaromtrent. Waarom deze dingen dus een heikel onderwerp zijn en vaak als ketters beschouwd worden, ik zeg het u maar van tevoren, dat begrijp ik dus echt niet. Bovendien zijn er nog andere zaken waar we vandaag mee te maken krijgen die in de praktijk een storm van protest doen ontstaan, terwijl aan de andere kant heel wat literatuur, maar ook prediking er geen enkel probleem mee heeft. Bijvoorbeeld met de uitspraak Jehovah is Christus en Christus is Jehovah. Ik heb nooit begrepen, nooit kunnen vermoeden dat in de tijd zo'n storm van protest opstak toen ik er eens een keer uitgebreider over sprak. Ik begrijp het echt niet, want ik heb vroeger nooit wat anders geleerd. Bovendien het gemiddelde Bijbelse handboek over de Christologie opent daar zo ongeveer mee met te spreken over Jehovah Christus. En soms worden de termen zelfs met een streepje ertussen aan elkaar geschreven als vanzelfsprekend. Ik begrijp dus de hele problematiek niet. Ik begrijp niet wat voor problemen evangelische christenen, vrije jongens ermee hebben. Ik begrijp niet wat voor problemen er bestaan bij het protestantisme in het algemeen, ook niet bij een calvinistisch protestantisme en van het rooms-katholicisme snap ik überhaupt niks. Dus daar hoef ik ook, daar moet je bij Jos wezen. Dus ik weet dat gewoon niet. Ik ben ook maar een eenvoudige jongen. Ik heb alleen mijn Bijbel en ik begrijp dus dit soort problemen die ik feitelijk niet. Als ik lees Psalm 2, daar ga ik dus eerst naartoe. In een willekeurige volgorde, de volgorde waarin ze mij te binnen schoten, zal ik maar zeggen. Bij wijze van spreken dan. Psalm 2, als ik Psalm 2 lees, dan lees ik daar over de Zoon van God. En dat uiteindelijk de Messias is. Ik hoop niet dat ik dat hoef uit te leggen. Misschien moet ik uitleggen waar die term Messias vandaan komt. Wel, die komt ook uit Psalm 2. Namelijk uit vers 2, waar de uitdrukking vertaald is met gezalfde, want dat is de Nederlandse variant daarvan. Christus, Messias, is gewoon de gezalfde. En er staat in Psalm 2, vers 2, de koningen der aarde stellen zich op en de vorsten beraadslagen tezamen tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. Voor degene die nou meteen roept, dan zijn het er dus twee. Moet ik u zeggen, dat hoeft helemaal niet, want het woordje en heeft heel dikwijls de betekenis van een dubbele punt. Dan wel van het woordje namelijk, en ik zou niet weten waarom het hier ook niet zo zou zijn. Bovendien, als het anders was, dan zou het in strijd zijn met wat we elders in de schrift lezen. Tegen de Heere, namelijk tegen zijn gezalfde. Maar eventueel kunnen dat twee verschillende dingen zijn. Namelijk, de Heere is dan de oudtestamentische aanduiding en Christus is een nieuwtestamentische aanduiding. Daar ga ik nu nog niet verder op in, misschien later. Maar ik ga eerst even wat schriftplaatsen langs en ik leg ze naast elkaar om de Bijbel zelf te laten spreken, want dat is altijd de bedoeling. Maar daar staat dan dat de vorsten der aarde stellen zich op en beraadslagen tezamen tegen de Heer en tegen zijn gezalfde, zeggende: laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Maar degene die in de hemel woont en tegen wie het gaat, daarvan staat, die zal lachen, de Heere zal hen bespotten. Dan namelijk ooit een keer zal hij tot hen spreken in zijn toorn en in zijn grimmigheid zal hij hen verschrikken, die volkeren der aarde. En hij zegt daarbij in vers 6, ik toch heb mijn koning gezalfd. Dus niet 100% het goede woord, het is ook niet het normale woord voor zalven, maar soms wordt het zo opgevat. Het heeft de betekenis van neergezet, definitief. Ik toch heb mijn koning gezalfd, of gesteld, over Sion, de berg mijner heiligheid, waarbij Sion een synoniem is voor Jeruzalem. En dat is weer een synoniem voor de troon en daarmee het koningshuis van David. Ik nog heb mijn koning gezalfd over Sion, de berg mijner heiligheid. En het is algemeen bekend dat dat bij wijze van spreken de vader is die dat zegt. En daarna in vers 7 spreekt iemand anders, namelijk de zoon zelf, de gezalfde. En zegt, ik zal van het besluit verhalen, een besluit dat eerder genomen is. En begrijp je goed, besluit houdt in zich het begrip slot. Het is het einde van alle discussie en van een hele reeks van gebeurtenissen. Ik zal van het besluit verhalen. De Heere heeft tot mij gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Ik hou maar even vast aan toch Bijbelse termen. De vader zegt dus tegen iemand, gij zijt mijn zoon. Dus je zegt het daarmee tegen de zoon. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Het enige probleem van het vers, maar het is niet een probleem, het is helemaal geen probleem. Maar het schijnt een probleem te zijn, is gelegen in het woord heden. De vraag is daarbij namelijk, wanneer dan? En de traditionele leer van de drie-eenheid vereist dat dat heden het allervroegste moment, de allereerste dag was in de geschiedenis van wat dan ook maar. Nou ja, van de schepping zo u wilt, maar eigenlijk nog van daarvoor. Vandaar dat men traditioneel spreekt over een verbond dat de vader gesloten zou hebben met de zoon voordat maar de schepping tot stand kwam. Dat weet u misschien niet, maar dat is algemeen gangbaar in orthodoxe kring. Een verbond gesloten tussen de vader en de zoon van voor wat het maar was. En men ontleent het onder andere hieraan, waarbij dat heden dan die dag, namelijk die eerste dag uit de geschiedenis van wat dan ook geweest is, op die dag zou dit gezegd zijn, want anders kan men niet spreken over de zoon die van ouds is en die altijd eeuwig al de zoon was. De eeuwige zoon, de uitdrukking die ik daar straks aanhaalde. Maar voordat men nou zelf zoiets uitfilosofeert, denk ik dan, zou men er beter aan doen om zelfs de eenvoudige schriftverwijzingen die onder het vers staan na te zoeken in het Nieuwe Testament. Want u weet, en dat is altijd van belang om dat in gedachten te houden, dat in het Oude Testament nogal wat zaken weliswaar genoemd worden, maar niettemin tegelijkertijd bedekt zijn of bedekt worden. Er wordt wel gezegd, maar er wordt iets gezegd, maar er wordt niet alles gezegd. En wanneer dit heden is, staat er dus ook niet bij, is dus bedekt. En daarom zoeken we het in het Nieuwe Testament en daar wordt er gewoon bij gezegd wanneer het was. Daar is dus helemaal niks moeilijks aan. Het is geen moeilijke bijbelstudie, het is geen filosofie, je hoeft er niet voor doorgeleerd te hebben. Je moet alleen weten waar je moet kijken en in mijn bijbel staat het er gewoon ondergedrukt waar je moet kijken. Dus moeilijk kan het niet wezen. Men komt dan terecht in Handelingen hoofdstuk 13. Handelingen hoofdstuk 13, waar de apostel Paulus in Antiochië is en waar we zijn eerste grote toespraak vinden. En zoals gebruikelijk geeft hij een korte samenvatting van de geschiedenis van Israël, daar komt het ongeveer op neer, uitlopend op de verwerping en daarmee de kruisiging van de Heer Jezus. En ik neem een draad op in vers 28, waar staat, geen oorzaak des doods vindende hebben zij, de Joden namelijk, van Pilatus de Romein, begeerd dat hij zou gedood worden. En als zij alles volbracht hadden wat van hem geschreven was, met andere woorden, in het Oude Testament waren deze dingen al aangekondigd, eveneens bedekt, maar niettemin was het gebeurd. Dan staat er, namen zij hem af van het hout. Voor de goede orde, in het Oude Testament lees je al, vervloekt is degene die aan het hout hangt. En je zou als je het leest daar niet denken dat het over de Heer Jezus gaat. Maar het Nieuwe Testament, met name Galaten 1, zegt dat dat zo is. En daar gaat het maar om, hè. En hier staat dus, als je hem, als alles vervuld was, namen zij hem af van het hout en legde hem in het graf. Een graf waar trouwens ook over gesproken was in het Oude Testament, maar goed. Maar dan staat er, maar God heeft hem uit de doden opgewekt, laconiek. Maar God heeft hem uit de doden opgewekt. Dat is niet waar, zegt dan Maar u weet wie dat zegt, dus dat doet er nou verder niet toe. God heeft hem uit de doden opgewekt. Welke gezien is geweest vele dagen lang. In ieder geval 40 dagen lang volgens Handelingen 1, vers 1. Vele dagen lang door degenen die met hem opgekomen waren van Galilea tot Jeruzalem, discipelen namelijk, die zijn getuigen zijn bij het volk, zij getuigen desnoods onder ede dat de Heer Jezus is opgewekt, want ze hebben hem gezien. En dat is ook wat zij prediken, wat ze aanschouwd, getast en gehoord hebben van het woord des levens, zei Johannes in 1 Johannes 1, vers 1. Maar goed. Daarna staat er, vers 32, en wij verkondigen u de belofte die tot de vader geschied is, dat namelijk God die belofte, dezelfde, vervuld heeft aan ons, hun kinderen, als hij Jezus verwekt heeft. En dat is de algemene boodschap in het Nieuwe Testament, dus wat Petrus zegt overigens, dat God onder oud-testamentische tijd beloften gedaan heeft, zwart op wit ook in de oud-testamentische geschriften vanzelfsprekend, beloften gedaan heeft, hoewel die beloften trouwens worden samengevat in het enkelvoud, de belofte, het schijnt er bij nader inzien toch maar één te zijn, maar niettemin dat die belofte die tot de vader geschied is, vervuld is. God heeft dezelfde vervuld aan ons, hun kinderen, dat wil gewoon zeggen in een latere generatie. Het heeft niet noodzakelijk iets met afstamming te maken, want het speelt verder geen rol in heel de prediking niet. Maar het gaat er gewoon om dat, en dan komt Hebreeën 1 vers 1, dat God voortijds veel malen op velerlei wijze gesproken heeft tot de vaderen, wie het maar waren, maar dat in deze laatste dagen God tot ons spreekt door de Zoon. In elk geval, God heeft die belofte die tot de vader geschied is in oud-testamentische tijd, vervuld aan ons, hun kinderen, als of toen hij Jezus verwekt heeft. Hier kwamen de vertalers in de problemen. De vertaling met verwekking is weliswaar niet fout, maar hij is met opzet blijkbaar dubbelzinnig gekozen. Want algemeen is de kerkelijke traditie van mening dat God zijn beloften vervuld heeft in de geboorte van de Heer Jezus uit de maagd Maria. De moeder Gods enzovoorts. Met alle respect voor Maria, maar vooruit. En vandaar het grote christelijke kerstfeest. Maar het is een misverstand en vandaar onze jaartelling officieel vanaf de geboorte van de Heer Jezus. Wat natuurlijk ook op een misverstand berust, om meerdere redenen. Maar daar gaat het nou verder niet over. Het punt is namelijk dat hier het normale woord gebruikt wordt voor opstanding uit de dood. En dat hetzelfde woord hierna gebruikt wordt in vers 34 en vertaald wordt met opgewekt. En dat is waar het over gaat. God heeft zijn beloften vervuld als hij Jezus verwekt heeft, uit de dood wel te verstaan. Hij heeft hem doen opstaan uit de dood. En dan in vers 33, en daar ging het eigenlijk om, gelijk ook in de tweede psalm geschreven staat, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Zodat je daarmee het antwoord krijgt op de vraag, wanneer heeft die vader die zoon gegenereerd? Welke dag was dat? Dat heden uit Psalm 2. Het antwoord is de dag van zijn opstanding uit de dood. Nou ja, en zelfs als het zou moeten zijn de dag van zijn verwekking in Maria, dan nog blijven we met het verschijnsel zitten dat die zoon er dus eerst niet was en daarna wel. Die begrijpt u toch, hè? En als we dan toch zeggen eerst niet en daarna wel, dan zeggen we maar meteen wanneer precies, namelijk in zijn opstanding uit de dood. Dat het zo is blijkt uit het volgende vers, dat er ook nog commentaar op geeft, ontleend aan Jesaja 55. Dat is dus ook een uitspraak over Christus in het Oude Testament. Waar staat, en dat hij hem uit de doden heeft opgewekt, zodanig dat hij niet meer en dus nooit meer zal tot verderving keren, heeft hij al dus gezegd. Het zal duidelijk zijn dat het woord opgewekt hier inderdaad verwijst naar de laatste woorden van vers 32. Dat hij hem uit de doden heeft opgewekt, alzo dat hij niet meer zal tot verderving keren, zodat hij dus daarna niet meer zou sterven, heeft hij gezegd als volgt, en dan komt het citaat uit Jesaja 55 vers 3, ik zal u lieden de weldadigheden Davids geven die getrouw zijn. In onze Statenvertaling staat daar dan: ik zal u geven de gewisse weldaden van David. Waarbij gewis in het Oude Testament hier vertaald wordt met getrouw in het Nieuwe Testament. Maar beide woorden hebben de betekenis van dat het zeker is, in de zin van dat het blijft. En daarna wordt alsnog Psalm 16 geciteerd, nog een schriftplaats. Waarom hij ook in een andere psalm zegt: gij zult uw heilige niet overgeven om verderving te zien. Het is wat Petrus ook aanhaalt in Handelingen 2. Waarbij hij zegt dat deze psalm vervuld is in de opstanding van Christus. En eveneens zodanig dat hij niet zal tot verderving wederkeren. Met andere woorden, de opstanding van de Heer Jezus, van Jezus van Nazareth uit de dood, maakte hem bovendien tot zoon van God. En voor alle duidelijkheid, voor degene die het dan echt nog nooit gehoord heeft, het begrip zoon kan nou eenmaal niet de aanduiding zijn van iemands wezen. Iemand is niet een zoon per definitie, net zo min als iemand vader is per definitie. Het is namelijk een relatief begrip, letterlijk. Namelijk, het is een term ter aanduiding van een bepaalde relatie. En dus is het een relatief of betrekkelijk begrip, want het drukt een betrekking uit. Ik zeg altijd meteen, ik persoonlijk ben zowel vader als zoon. Waarmee je maar weer ziet dat, hoewel dat het weliswaar tegengestelde begrippen zijn, maar dat ze in één persoon kunnen verenigd worden. Omdat ze niet de aanduiding zijn van iemands wezen, maar van iemands functie in een bepaalde relatie. Daarna wijs ik erop dat als je de Bijbel begint te lezen, ik wil er even rustig over nadenken terwijl ik dit zeg. Als je de Bijbel begint te lezen, het boek Genesis, dan word je meteen geconfronteerd met dit verschijnsel. Namelijk, in het boek Genesis wordt in ieder geval gedemonstreerd wat dat eigenlijk is, een zoon. En meer nog, er wordt gedemonstreerd wat dat eigenlijk is, zoonstelling. Wij spreken in dat verband over het aanstellen tot eerstgeborene, maar in werkelijkheid, het is gewoon zoonstelling. En het betreft niet maar de geboorte van iemand, maar de aanstelling van iemand in het erfrecht. Als de grote erfgenaam. Degene op wie ook de wetten met betrekking tot eerste geboorterecht van toepassing zijn. Dat wil zeggen, de zoon krijgt een dubbel deel. Hij krijgt de troon als die er is en hij krijgt het priesterschap als dat er is. Hebben die nog? En met geboorte heeft het wel iets van doen, soms. Ik bedoel, meestal wel, maar lang niet altijd. En dus maakt het ook verder niet uit, we hoeven het er niet over te hebben. Een zoon is een zoon, niet omdat hij toevallig geboren is of verwekt is door een vader of moeder of wat dat ook maar wezen mag. Een zoon is een zoon omdat hij uiteindelijk, en daar gaat het om, werd aangesteld, werd aangewezen in die functie: gij zijt mijn zoon. Zoals Isaac het zei tot Jacob en niet Esau. En zoals Jacob het zei tot Jozef en niet Ruben. En zoals Jacob het over het hoofd van Jozef zei tot Efraïm en niet tegen Manasse. Om maar een paar voorbeelden te noemen, want de Bijbel kent er veel meer. Zelfs Genesis kent er nog veel meer. En daar gaat het maar om. Een zoon is een erfgenaam en het idee is dat alle hoedanigheden, alle zegeningen, alle vloek trouwens ook, maar alle attributen van de vader worden overgedragen aan een zoon die voor dat doel wordt aangewezen. Die wellicht ook voor dat doel verwekt of voortgebracht is, dat kan wel zijn, maar uiteindelijk gaat het om aanwijzen. Want anders was het toch Esau geweest. En was het toch Ruben geweest en zo verder. Maar het was nog helemaal niet zo. Dat wordt aangewezen. En ik wijs u er maar op. Isaï had een stuk of 7 of 8 zonen. Ik geloof dat hij de tel kwijt was, maar dat doet er nou niet toe. Maar u weet, ze gingen allemaal aan Samuel voorbij. En Samuel zegt, nee, dat wordt niet wat. En toen ineens, oh ja, er was ook nog een nakomertje. Die stond achter de schapen enzovoorts. Halen ze Samuel. En hij werd gezalfd. En dus een gezalfde en dus de Messias, bij wijze van spreken. Uit al die zonen, het was bovendien nog de jongste ook. Dat wil zeggen degene die natuurlijkerwijs het laatst in aanmerking kwam. Zo'n stelling is dus een kwestie van verkiezing. Hebben we die nog? Van aanwijzen. En nou ik we er toch over bezig zijn, dan maak ik het meteen moeilijk. En toen daar een mens moest worden aangewezen als zoon van God, liet God de eerste voorbij gaan en zei, nee, dat wordt hem niet. En toen nam hij de tweede. Volgens de Bijbelse terminologie. Namelijk niet de eerste Adam, maar de laatste Adam. Heb je die? Nou ja, dat was 1 Korinthe 15, dan wel Romeinen 5 en zo verder. Goed, dus je laat ik nog maar even liggen. Men zou doordrongen zijn van die begrippen. Vader en zoon. Vader is degene die wat weg te geven heeft per definitie. De zoon is degene die ontvangt. En die relatie is bepalend voor de titel. Als men van God niks ontvangt, zou men God ook niet zijn vader noemen. Maar hij is onze vader omdat hij ons wat geeft. In de eerste plaats leven, maar in de tweede plaats, hij onderwijst ons ook, hij voedt ons op, opdat hij ons tot zonen zou stellen. Want kijk, datzelfde begrip zoonstelling is natuurlijk makkelijk uit te leggen aan de hand van de nieuwtestamentische uitspraken, die dan in verband worden gebracht, niet met de Heer Jezus in de eerste plaats, want die zijn er ook, maar daar heb ik het nu niet over, maar de uitspraken over zoonstelling in verband met de gemeente. Wij waren geen zonen, zeker geen erfgenamen, maar we zijn geworden tot kinderen Gods en de bedoeling is dat wij ook tot erfgenamen zouden gesteld worden in de toekomst en dat heet zoonstelling. Maar u begrijpt dus nu ook dat de vertalers in die term zijn gestikt bij wijze van spreken. Met alle respect nogmaals, want dat meen ik serieus het laatste, met alle respect, maar ze wisten er geen raad mee en dus hebben ze het vertaald met aanneming tot kinderen. Terwijl het in werkelijkheid gaat om het aanstellen tot zonen, want zonen zijn niet altijd zonen. Ze zijn vanaf een bepaalde dag zoon. Ze worden namelijk gesteld op een bepaalde, daarvoor bestemde dag. Zoals Galaten 4 het zegt, op de tijd van de vader tevoren gesteld. Staat er. Dan wordt men tot zoon gesteld. Dus het algemene Bijbelse principe. En als het dus al ergens van toepassing is, dan is het van toepassing op degene die wij kennen als de zoon van God. Daar gaat het om. Hebben jullie die tot zover? Nou goed, dan ga ik nou snel verder. Dan heb ik even Psalm 2 en Handelingen 13 naast elkaar gelegd. Dat is natuurlijk overtuigend genoeg. De opstanding van Christus was de dag waarop hij werd gegenereerd. Dat heden wordt ook letterlijk geciteerd hier in Handelingen 13 vers 33. Dus daar kan geen twijfel over bestaan. Nou goed, en dan vraagt u natuurlijk, maar wat doen dan die lui die zeggen dat hij altijd al de zoon was? Nou, die zeggen hij was het altijd al, maar in zijn opstanding werd het aan de wereld gedemonstreerd. Alsnog. En dan zeg ik weer, bij zijn opstanding werd aan de wereld niks gedemonstreerd, want zijn opstanding werd niet gedemonstreerd. Nou ja, hooguit aan zijn discipelen. Maar er bleef nog binnenskamers, de demonstratie wacht echt nog op de toekomst. Dat hij als de zoon zal verschijnen namelijk. En dan samen met ons, die met hem tot zonen zouden gesteld worden, want hij zou immers vele zonen tot heerlijkheid leiden, was de bedoeling. Nou goed. Waar het me maar om gaat is dat de Heer Jezus tot Messias, tot zoon namelijk, tot gezalfde, want daar gaat het om, in verband met het erfrecht, werd in zijn opstanding. Dus zodat je in het Oude Testament de Christus, de Messias, als zodanig en in persoon niet kunt tegenkomen. Er zijn talloze uitspraken daaromtrent, maar ik ga maar gewoon even mijn lijstje af. Namelijk, dan kom je terecht in Psalm 8, dan langzamerhand het tempo verhogen. Psalm 8, omdat we nu eenmaal toch in de psalmen zitten, hè? Dat is die beroemde psalm met daarin de uitspraak, vers 5. Wat is de mens dat gij zijner gedenkt en wat is de zoon des mensen? Ik geloof dat het de eerste keer is dat de term überhaupt in de Bijbel voorkomt. De zoon des mensen. De andere was in het Oude Testament, althans die van Daniel 7. Wat is de zoon des mensen dat gij hem bezoekt? dat David de uitdrukking gebruikt, is zo vreemd niet, want de zoon des mensen is letterlijk, zoals hier ook staat, de zoon van Adam, ben ha-Adam, de zoon van Adam. De zoon van Adam namelijk is de erfgenaam van alles wat God aan Adam gegeven heeft. En wat God aan Adam gegeven heeft, was de opdracht de aarde te onderwerpen en die te beheersen. Hè? Aarde onderwerpen en daarover te heersen enzovoort. Hij zal dus koning der koningen en heer der heren zijn, om een andere term te gebruiken. En de vraag is, wie is die zoon des mensen? En het eerste antwoord wat ik natuurlijk nu geef is, dat was David, want David was volgens de lijn van het erfrecht, afstamming, maar volgens erfrecht, de directe erfgenaam van Adam. Dat is ook de reden waarom de Heer Jezus als erfgenaam van David dus inderdaad zoon van Adam was. Zodat hij degene is die de aarde zou onderwerpen en daarover heersen. Was de bedoeling eigenlijk. Maar van David was het eigenlijk ook de bedoeling, maar David wist, ja, bij mij wordt het niks. En dus stelt hij de vraag, ja, wie dan wel? Wat is de mens dat gij zijner gedenkt? En wat is de zoon des mensen, of wie is de zoon des mensen, dat gij hem bezoekt, naar hem omziet, of hoe dat maar heten mag? Wie is die zoon des mensen? En dan blijkt natuurlijk ook dat ook bij deze gelegenheid David heel goed wist waar het over ging. En dat David een profeet was, zoals Petrus ons later ook expliciet meedeelt in Handelingen 2. En David spreekt dus verder, gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen en hebt hem met eer en heerlijkheid gekroond. Gij doet hem heersen over de werken uw handen. Begrijp je me goed, zijn uitspraken over Adam in Genesis 1, ze worden van toepassing gebracht op de zoon van Adam, maar er wordt de vraag gesteld, maar wie is dat dan? Die eerste was het dus niet, en daar gaat het maar om, maar wie dan wel? En het antwoord is, in vers 10... O Heere, onze Heer, het antwoord is, het is Jehovah zelf. Die is wat moeilijk en wellicht ziet u het ook niet werkelijk staan, want het staat hier natuurlijk ook bedekt. Maar het doet nou weinig ter zake, omdat we in het Nieuwe Testament een commentaar erop hebben in Hebreeën hoofdstuk 2. Waar de apostel Paulus, als u mij vraagt, uiteenzet dat de positie van Jezus van Nazareth sinds zijn opstanding is boven de engelen. Hebben die? Want dat staat in hoofdstuk 1 van Hebreeën, namelijk vers 4. Zoveel treffelijker geworden dan de engelen toen, of als, toen hij uitnemender naam boven hen geërfd. Heeft. Want zoonschap, het woord zoon staat al in vers 1 overigens, zoonschap is een kwestie van erfrecht. En toen God hem stelde tot zijn zoon, erfde hij dus een positie boven de engelen, want heel de schepping zou aan hem onderworpen worden. Begrijp je me goed? Als zoon van Adam zou heel de aarde aan hem onderworpen worden. En daarmee ook als zoon van David. Maar als zoon van God zou uiteraard de hele schepping aan hem onderworpen worden. En dus vinden we in heel Hebreeën 1 uiteengezet, mede weer op grond van oud-testamentische uitspraken over Jehovah, dat de hele schepping onderworpen zou worden aan de Messias, aan de Heer Jezus Christus dus. Ik zei dit erbij om meteen aan te geven dat je uit Hebreeën 1 dus ook moet concluderen dat Jehovah en Christus dezelfde persoon zijn. Maar begrijp je me goed, zijn functie van zoonschap heeft hij pas gekregen in zijn opstanding uit de dood. Want, 2 vers 5 van Hebreeën. Want hij heeft aan de engelen, letterlijk staan de woorden in andere volgorde, er staat eigenlijk, want niet aan de engelen. Komt er wat meer nadruk op, hè? Niet aan de engelen heeft hij de toekomende wereld onderworpen van welke wij spreken. Maar iemand heeft ergens betuigd, David namelijk in Psalm 8, heeft betuigd, wat is de mens dat gij zijner gedenkt, of des mensen zoon dat gij hem bezoekt. Opvallend zijn de kleine letters in mijn Bijbel, bij deze uitdrukking mens en mensen zoon. Maar vooruit, het hadden hoofdletters moeten zijn, lijkt mij. Wat is de mens dat gij zijne gedenkt, of des mensen zoon dat gij hem bezoekt? Gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen. En ik lees Statenvertalingen, niet komen met, ik heb hier in mijn Bijbel staat het anders. Die Bijbel hebben we niet van mij, dus dat kan ik ook niet helpen. Moet je maar een echte meenemen. Nou goed. Gij hebt een... Nee, dat heb ik nagevraagd bij het Nederlands Bijbelgenootschap. En het Nederlands Bijbelgenootschap zegt, de Statenvertaling is eigenlijk alleen maar goed voor Bijbelstudie. Waarmee ze hem dus iedereen afraden, maar waarbij ze ons zeggen, die moet je hebben. Echt waar. Zwart of wit. Maar vooruit. Iemand heeft ergens betuigd, wat is de mens dat gij zijnde gedenkt, of des mensen zoon dat gij hem bezoekt. Gij hebt hem een weinig, dat in de zin van korte tijd is eigenlijk het idee hoor. Gij hebt hem voor korte tijd minder gemaakt dan de engelen. Dat een weinig minder dan de engelen, dat kan natuurlijk nooit, want u weet dat het over de Heer Jezus gaat. En van hem staat dat hij uitermate vernederd geworden is. En dat is niet maar een klein beetje onder de engelen. Dat is zover als het maar mogelijk is, tot in de dood aan toe namelijk. Heb u die? Goed. Dus een weinig kan alleen om er zijn een weinig tijd en dat was zo. Gij hebt hem voor korte tijd minder gemaakt dan de engelen. Met heerlijkheid en eer hebt gij hem gekroond en gij hebt hem gesteld over de werken uw handen. Nog steeds woorden geciteerd uit Psalm 8, inclusief vers 8 hier nog. Alle dingen hebt gij onder zijn voeten onderworpen. En de vraag is, wie is die mens? Het antwoord is natuurlijk al eerder gegeven, maar het wordt hier opnieuw gegeven in vers 9. Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, die een weinig minder dan de engelen geworden was. Kortom, en dan gaan we weer even snel. Psalm 8 stelt de vraag, wat is die mens? Of wie is die mens en wie is die zoon des mensen? Het antwoord dat er in Psalm 8 bij staat is simpel zat. Het antwoord is, Heere onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Dat is eigenlijk het eerste vers, nou, maar ja, het is vers 2 in onze Bijbels, vers 2. Maar ook het laatste vers van die psalm. Het leidt geen twijfel, over hem gaat het. Maar Hebreeën zegt, het gaat over Jezus. Hebben u die? Wij zien hem met eer en heerlijkheid gekroond. Maar het was de zoon des mensen die met eer en heerlijkheid zou gekroond worden volgens Psalm 8 vers 6. Waarna de vraag is, wanneer is dat gebeurd? Wel, heel eenvoudig, nadat hij een weinig beneden de engelen gesteld was. En dus toen hij weer verhoogd werd, om zo te zeggen. En dat is gebeurd in zijn opstanding. En zonder het te lezen, verwijs ik u naar die prachtige uitspraak uit Johannes 17, het zogeheten hogepriestelijk gebed, waarin de Heer Jezus bidt aan het eind van zijn aardse loopbaan en zegt, ik heb gedaan, Vader, wat gij mij te doen gegeven hebt. Ik heb u verheerlijkt, uw naam verheerlijkt, ik heb u verheerlijkt op de aarde. Nu, Vader, verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik bij u had, eer de wereld was. Heb u die? Waaruit zelfs te concluderen valt dat die vernedering tot onder de engelen wellicht ook al plaatsvond eer dat de wereld was. Maar dat is nou mijn punt niet. Wat mijn punt is, dat hij pas heerlijkheid ontving, officieel, bij zijn opstanding uit de dood. Zijn verheerlijking heet het ook. En dat, daarmee wordt geïmpliceerd niet alleen opstanding uit de dood, maar ook hemelvaart en zijn zitting, want dat is het woord eigenlijk, aan de rechterhand Gods tot in onze dagen. Dat is zijn verheerlijking. En op aarde, zeg ik altijd, dus geen probleem, op aarde had hij geen gedaante, nog heerlijkheid, dat wij hem zouden begeerd hebben. Het was hem wel beloofd, maar hij had het niet. Die heb u toch, hè? Nou goed. Dat is een vergelijking van Psalm 8 en Hebreeën 2. Ik zou ook de vergelijking moeten maken tussen wat andere schriftplaatsen, bijvoorbeeld Handelingen 2. Want de bedoeling is echt dat ik u een redelijk goede, degelijke opsomming geef, zodanig dat er geen tegenspraak meer mogelijk is. Hè? Daar gaat het me maar om. Hè? Leg ze maar, je hebt ze misschien allemaal ooit eens gehoord, maar leg ze maar eens op een rijtje, schrijf ze maar op. Handelingen 2, waar inderdaad Petrus diezelfde psalm 16 aanhaalt. Met name in vers 27, gij zult uw heiligen niet overgeven om verderving te zien. Paulus in handelingen 17 deed hetzelfde. Maar goed, daarna staat er vanaf vers 30, alzo hij, dat wil zeggen David, dan een profeet was en wist dat God hem met ede gezworen had, dat hij uit de vrucht zijner lenden, zoveel het vlees aangaat, de Christus verwekken zou om hem op zijn troon te zetten. God zou de Christus verwekken om hem op zijn troon te zetten. Hebben jullie? Vergelijk Openbaring 2, ik weet niet welk vers uit het hoofd, waar inderdaad staat dat de Heer Jezus gezeten is op de troon van zijn vader. En er staat erbij dat hij ons geeft dat wij met hem op zijn troon zouden zitten. Eens even kijken of ze gaan kon vinden. Was het 2 of was het toch 3? Daarom zoek ik hem op. Het is vers 27 en de versen daarvoor van Openbaring 2. Althans, die had ik in gedachten. Maar ik ga meteen weer terug naar Handelingen 2. God zou uit Davids lijf iemand verwekken, namelijk de Christus. Dat is hier de term dus, de Christus verwekken, om hem op zijn troon te zetten. Wel, als de Christus verwekt moest worden uit het lijf van David, dan was er dus in ieder geval voor David geen Christus. En als de Christus de zoon is, dan was er dus voor David in elk geval geen zoon. En aangezien deze persoon pas geboren werd in de tijd in Bethlehem, dat is een jaartje of 1000 na David, was er dus al die tijd, al die oud-testamentische geschiedenis, geen zoon. Daar gaat het maar om. En dat hij tot zoon of Christus gesteld is, niet bij zijn geboorte, maar daarna pas, namelijk in zijn opstanding, dat zegt Petrus hier ook. Want hij zegt, David wist dit, zo heeft hij, vers 31, dit voorziende. Hij zegt dus dat David er alles van wist. Zo heeft hij dit voorziende gesproken van de opstanding van Christus. En dat is precies wat Paulus zei in Handelingen 13... Ik zei net 17, maar bedoelde weer 13. Hè? Handelingen 13. Namelijk dat het gaat om de verwekking uit de dood wel te verstaan van de Heer Jezus. En hier zegt Paulus of Petrus precies hetzelfde. Zo heeft hij dit voorziende gesproken van de opstanding van Christus. Dat zijn ziel niet is verlaten in de hel, nog zijn vlees verderving gezien heeft. Deze Jezus, en dat is de naam die hij kreeg bij zijn geboorte, toen hij mens werd dus. Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij allen getuigen zijn. Dat is precies wat Paulus zei in Handelingen 13. Die zijn getuigen zijn bij het volk. En dan nog een keer. Hij dan door de rechterhand Gods verhoogd zijnde, niet vanaf eeuwigheid of zo, maar in zijn opstanding. En de belofte des Heilige Geestes ontvangen hebbende van de Vader, hetgeen toch ook betekent dat hij de Heilige Geest ontving in zijn opstanding, ongeacht wat daarvoor was, het betekent dat hij de Heilige Geest ontving in zijn opstanding, en ook dat was beloofd vanuit het Oude Testament. Hij dan heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. Want David is niet opgevaren in de hemel, en dat is dan een verwijzing naar Psalm 110. David is niet opgevaren in de hemelen, maar hij zegt, de Heer heeft gesproken tot mijn heren. Zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank uw voeten. Dus noteer hem ook, wat Petrus hier zegt, is dat Psalm 110. De uitspraak namelijk, de Heer heeft gezegd tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand, dat die uitspraak vervuld is geworden in de opstanding en hemelvaart van de Heer Jezus Christus. Hebben jullie? Hetgeen bovendien impliceert, omdat hij toch Psalm 110 opschrijft, dat de uitdrukking in Psalm 110 vers 4, namelijk, gij zijt priester in der eeuwigheid, naar orde van Melchizedek, dat die dus ook vervuld is in de opstanding van Christus. En daar werd hij dus hoge priester. Hebben we die nog? Hij werd het. Hij werd zoon, hij werd Christus, hij werd hoge priester, maar ook koning. Ik lees er natuurlijk een beetje overheen. Maar de uitdrukking van vers 35, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank uw voeten, is natuurlijk een uitdrukking met betrekking tot het koningschap van Christus en is eveneens ontleend aan Psalm 110. En daarna komt de samenvatting, aangegeven door het woordje dan, duidt altijd op een samenvatting, vers 36, zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls dat God hem, en het eind van het vers zegt wie het is, namelijk deze Jezus die gij gekruist hebt, dat God hem tot Heer en Christus gemaakt heeft. Hebben jullie? God heeft Jezus, die gij gekruist hebt, gemaakt tot Heere en tot Christus. Wanneer? Toen hij hem uit de dood opwekte. Dat is echt helemaal niks moeilijks. Hij was het dus niet, hij moest het nog worden. Verklaart trouwens tegelijkertijd waarom als iemand veronderstelde dat Jezus de Messias was, dat de Heer Jezus zelf zei, denk erom, mondje dicht. Niet over praten. Het was zover nog niet. Wat moest nog gebeuren? De weg zou nog moeten leiden door zijn dood heen na zijn opstanding. Een weg namelijk naar, en die geef ik er gratis zo tussendoor erbij, een weg namelijk naar de vreugde die hem voorgesteld was. Dat was Hebreeën 12 vers 2. De vreugde die hem voorgesteld was. Daarom ging hij die weg naar beneden en wist dat hij toch boven zou eindigen. En daar gaat het om. Nou goed, wat zullen we nog meer naast elkaar leggen? Nou, nu we toch lezen, zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls dat God hem tot Heer en Christus gemaakt heeft. Even het volgende, ik heb nooit nagekeken wat er dan staat, hoe dit vers vertaald is, namelijk in de Hebreeuwse vertaling van het Nieuwe Testament. Want u weet, het Nieuwe Testament is in het Grieks geschreven en voor Heren staat er dus Kyrios. En als je dat dan naar het Hebreeuws vertaalt, want men heeft een Hebreeuws Nieuw Testament, ik kijk er nooit in hoor, maar als ik dit dan lees, denk ik, wat zou daar nu staan? Maar ik weet niet wat er staat, maar daar moet natuurlijk staan, God heeft hem gemaakt tot Jehovah. Ik ben bang dat dat er niet staat, omdat de Joden allergisch zijn. De Joden lezen Hebreeuws eventueel, die zijn allergisch voor de naam Jehovah, dat mag niet. Dus er zal wel weer Adonai staan, maar als u mij vraagt, dan moet gewoon staan, God heeft hem tot Jehovah en tot Christus gemaakt. Tot Jehovah en Mashiach. Hebben jullie? Dat zo is, dat ik het niet verzin, en dat dit woord Heer inderdaad gewoon het equivalent is van het Hebreeuwse Jehovah, dat is makkelijk genoeg. In de eerste plaats, omdat nou eenmaal de naam Jehovah in het Oude Testamentische Hebreeuws naar het Grieks vertaald wordt in de Septuaginta met Kyrios. Dus terug moet je Kyrios weer vertalen naar Jehovah. Lijkt mij het meest voor de hand liggende, dus wat het meest gebeurt, op enkele uitzonderingen na, maar daar gaat het niet om. Maar het andere argument is veel simpeler en het staat gewoon in uw Bijbel. Dat is namelijk het argument van Filippenzen 2. Want daar staat over de Heer Jezus, over Christus Jezus, want zo heet hij daar. Dat hij, het is met opzet dat ik het vers niet letterlijk lees, want dan moet ik nog veel meer uitleggen. Maar er staat in vers 6 dat hij de gestaltenis Gods was. Maar het moet u duidelijk zijn dat Christus Jezus uit vers 5 weliswaar de gestaltenis Gods was ooit, maar toen heette hij niet Christus en ook niet Jezus. Want Christus werd hij in zijn opstanding, toen werd hij tot Christus gesteld, zegt Petrus. En Jezus is de naam die hij kreeg bij zijn menswording. Dus daarvoor kan hij niet Jezus en ook niet Christus geheten hebben. Hebben jullie nog? Maar er staat, hij was de gestaltenis Gods, kortom, hij was Gode even, dan wel Gode gelijk. En niet Gode een poosje gelijk. Maar even is hetzelfde als gelijk, hè? Dat is een pleonasme dus hier. Hij was de gestaltenis Gods, maar zegt vers 7, hij heeft de gestalte van een dienstknecht aangenomen. En vers 6, Zij, hij was goden even, dat wil zeggen goden gelijk. En vers 7 zegt, hij is de mensen gelijk geworden. Die heb je toch, hè? En het idee is dus dat hij bij die gelegenheid iets opgaf dan wel aflegde. Daarna staat er in vers 8, en in de gedaante als mens, in de menselijke gedaante dus, heeft hij zichzelf vernederd, in de zin van onderworpen, staat er ook achter, gehoorzaam geworden zijnde tot, of tot in, de dood, ja, de dood des kruises, en dan vers 9, daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd. Of gewoon, daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. Hetgeen impliceert dat God hem eerst uitermate vernederd heeft. Of als God het niet gedaan heeft, dan nog werd hij uitermate vernederd. En dat is niet maar een beetje minder dan de engelen, zoals ik al zei, maar uitermate. Maar daarom heeft hem God ook uitermate verhoogd, hetgeen onmogelijk zou geweest zijn als hij altijd al die hoge positie had. Als eeuwige zoon, of hoe dat maar heten mag. Heb je dat? Nou, ik wil het wel sterker zeggen. Het zou onmogelijk zijn als hij is wat men in andere kring noemt, de tweede persoon van de Godheid, gelijk aan, in alle opzichten, gelijk aan de Vader. Dan valt er niks te verhogen. Dan kan hij namelijk ook niet vernederd geweest zijn. En ontkent men dus sowieso het grootste christelijke feest in de praktijk. Dus ja, en wie het beter weet mag het zeggen, maar ik begrijp van dat soort redeneringen dus echt niets. Waarna zij dan zeggen, maar het is ook een verborgenheid. En want dan zeg ik, ja, dat kun je van de hele Bijbel zeggen, dus laat je hem vervolgens dicht of schrijf je hem overnieuw. En dat is wat men dus doet uiteindelijk. Hè? Maar goed, daarom heeft hem God uitermate verhoogd en heeft hem een naam gegeven die boven alle naam is. De aardigheid is dat er een verwijzing is feitelijk naar uitspraken uit Jesaja 45. Die zoek ik nou niet op, maar leg het er maar bij gelegenheid eens naast. Het is verwijzing naar Jesaja 45. God heeft hem een naam gegeven welke boven alle naam is. En welke naam is boven alle naam? Kan niet missen, dat is de naam Jehovah. En dat is precies wat Peter zegt in Handelingen 2. God heeft hem gesteld tot Here. Tot Christus. God heeft hem een naam gegeven boven alle naam, opdat in die naam, de naam van Jezus, zich zou buigen alle knieën dergenen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. Zoek daarnaast op Jesaja 45, vers 23 of daaromtrent. En het zal blijken dat deze uitspraak daar gaat over Jehovah, voor wie alle knie zich zou buigen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En je hebt meteen een argument voor het feit dat de Heer Jezus in zijn opstanding dezelfde is als Jehovah uit oud-testamentische tijd. Daar heb ik het later nog over met u, maar ik probeer dat nu nog even te passeren. Waar het maar om gaat, is dat de Heer Jezus Christus is wie hij is sinds zijn opstanding uit de dood. En zijn opstanding en hemelvaart is de vervulling dus van oud-testamentische beloften. Nou ja, en even tussendoor, ik zie sommige mensen moeilijk kijken, even tussendoor. Kijk, als hij altijd al was, de Messias, de Heer, en dat er geen verandering is, hoe zouden oud-testamentische beloften in onze dagen dan vervuld kunnen zijn? Welke belofte dan? Dan was het immers altijd al. Dan valt er sowieso het verschil tussen oud- en nieuw-testamentische tijd weg. Wat verschil dat er ook zou moeten zijn. Ik bedoel, dan is dat verschil er niet. Er zit er alleen iets tussen, een bepaalde gebeurtenis die zou plaatsvinden. Maar zo wat. De komst van de Messias kan niet eens meer, want hij was altijd al, enzovoorts. En dan krijg je automatisch dat het verschil tussen leven onder het nieuwe verbond en het oude verbond wegvalt. Vandaar dat sommigen prediken het zogezegd het evangelie, maar leven in de praktijk onder de wet of andersom, weet je veel. Ze prediken de wet en leven uit genade, die zijn er ook. Hè? Ja, zeker wel. Ze weten het verschil domweg niet. predik het evangelie en hang in de zaal waarin ze dat doen aan de gevel. Dat wordt, gij zult niet dit en gij zult niet dat. Terwijl het evangelie der genade gepredikt wordt, intussen je verdiept in de wet enzovoorts. Ik zou het niet zeggen als ik het niet meerdere keren, meerdere plaatsen zo beleefd heb. Men weet het verschil niet, domweg. Zie. Maar goed, wij zouden dat verschil weten. Een en ander trouwens, over die naam boven alle naam, rijmt natuurlijk ook aardig op Hebreeën 1 vers 3. Hij heeft uitnemender naam boven de engelen geërfd, ooit een keer, op een dag. Nou goed, daarna noem ik nog een andere, die ligt ook naast Psalm 2. God heeft hem gesteld tot Heer en tot Christus. Wie namelijk? Wel, Jezus, die gij gekruist hebt, die uit het vlees, naar het vlees uit het zaad van David is. Zo staat het niet letterlijk, maar het staat er wel, hè? Hebben we net gelezen. Iemand die voortgebracht zal worden uit het lijf van David. Dat is vers 30 van Handelingen 2, maar dat is aangehaald uit 2 Samuel 7. In dat verband een hoogst essentiële uitspraak in het Oude Testament. 2 Samuel 7, waar de Heer zegt tot David in vers 12. Wanneer uw dagen zullen vervuld zijn en gij met uw vaderen zult ontslapen zijn. En Petrus zegt, er is ontslapen en zijn graf is onder ons tot op deze dag. Handelingen 2. Maar goed. 2 Samuel 7, vers 12. Wanneer uw dagen zullen vervuld zijn en gij met uw vader zult ontslapen zijn, zo zal ik uw zaad na u doen opstaan, zodat het uiteindelijk niet op Salomo van toepassing is, want Salomo stond al op, terwijl David nog niet ontslapen was. Hebben jullie? Zo zal ik uw zaad na u doen opstaan, moet over een latere generatie gaan, dat uit uw lijf voortkomen zal, en dat is precies wat Petrus citeert in Handelingen 2, zodat hij deze profetie kennelijk in gedachten heeft. En van hem staat, van het zaad van David staat, dat God zegt, en ik zal zijn koninkrijk vastmaken, bevestigen, vastmaken. En die zoon, die zal voor mijn naam een huis bouwen. Dat is leuk, want dit is een bedekte uitspraak over de gemeente. Wij zijn zijn huis. Hoeveel teksten wil je hebben waar het staat? En bovendien gaat het over een tempel, dat klopt. Maar dat staat ook in het Nieuwe Testament. Wij zijn die tempel. Wij zijn bovendien dat priesterlijke volk, dus het kan allemaal niet missen. Die zal mijn naam een huis bouwen en ik zal de stoel zijns koninkrijks, zijn troon dus gewoon, vastmaken tot in eeuwigheid. Hetgeen impliceert vestigen over heel de aarde, zonder grenzen, dat wil zeggen, dat is ook eeuwigheid hoor. Maar tegelijkertijd ook altijd durend, een troon die niet wankelt, die niet bedreigd wordt. En daarna staat er vers 14, over de zoon van David, want daar ging het over, de zoon van David. Ik zal hem zijn tot vader. Wel, David zou hem zijn tot vader. Zo erven van David. Maar God zegt, ik zal hem zijn tot vader en hij zal mij zijn tot zoon. En dat tot, twee keer toe, drukt richting uit. Wil zeggen, het gaat om een proces dat uiteindelijk moet leiden tot de vervulling. Met andere woorden, op een bepaald tijdstip zal de zoon van David ook, bovendien, want het is iets hogers, tot zoon van God gesteld worden, zodat hij niet alleen de troon van David erft, maar ook de troon Gods. Hebben jullie nog? Ik zal hem zijn tot vader en hij zal mij tot zijn tot zoon, waarna in de volgende verse gesproken wordt over het lijden en sterven en de vernedering van de Heer Jezus Christus, die immers de misdaden, het gaat over misdoen, de misdaden van de mensheid droeg. Dat is een ander verhaal, want voordat hij uitermate verhoogd zou worden, zou hij ook als zoon van Adam zijn functie van Goel, zijn functie van losser vervullen en dus de schulden betalen, populair gezegd, de schulden betalen van zijn hele familie, waarvan hij nou eenmaal het hoofd was en waarvoor hij dus het recht van Lossing had als hoofd van de familie. En dat gebeurde eerst. En dus kwam eerst het lijden op hem en daarna pas de heerlijkheid. Maar dat ontleen ik aan de uitspraak uit 1 Petrus 1, vers 10 of 11 of daar in de buurt. Hebben jullie nog? Mooi, dan kunt u daar voorlopig even over nadenken, want we krijgen eerst een pauze.